Ik heb een mooie stapel vragen van u gekregen. Sommige christenen vieren hun zondag / feestdag bij IKEA. En op de woonboulevards, kan dit wel? Ja. Ik zal u eerlijk vertellen, mijn eerste reactie is negatief naar de vraag toe. Ik weet niet wie hem gesteld heeft. Want u hoopt nou dat ik hier eens en voor altijd zal verklaren dat met de schrift in de hand de IKEA op zondag gemeden moet worden. Zo werkt het toch niet? Ik heb straks gezegd, het principe van wat er allemaal niet mag op zondag is als zodanig verkeerd. En hoe wilt u dat ik toch stiekem ga aangeven wat wel en niet kan? IKEA kan niet, Albert Heijn wel. Ik zal u vertellen, wij hadden jarenlang een huisje in Frankrijk. En daar hebben ze van gereformeerden nog nooit gehoord. Nou, dat is niet helemaal waar, want er waren een heleboel gemeenten van onze soort in een streek die vroeger allemaal reformee was. Maar als wij dan zondags uit de samenkomst kwamen, dan gingen al die Fransen naar de bakker en naar de slager. Want een Fransman eet geen brood van de vorige dag. Dat is pas echt zonde, zou die zeggen. Dus hij heeft vers brood nodig. Dat heeft hij trouwens meestal 's morgens al gekocht voordat hij naar de samenkomst gaat. En daarna, we hadden in onze gemeente ook 1 slager. Die moest 1 zondag in de slagerij staan en 2 zondagen kon hij naar de gemeente. Zo wisselden ze dat af. En dan vond je al die lieve broeders en zusters weer samen bij de slager terug. Eventueel ook nog bij de groenteboer. Want men moet vers eten op tafel komen. Bij Hollanders hebben geen verstand van eten, dus dat die Fransen wel. Dus dat moest allemaal krakelvers. En als je zegt, ja, kan dat nu wel op zondag? Zou ze, huh? Ik heb dat in alle landen van de wereld meegemaakt. Als je ergens uitgenodigd was in een grote kerk in Amerika, ook gereformeerd hoor, reformed. Dan zeiden ze een afloop, nou, laten we daar en daar gaan eten. Mijn vrouw heeft weinig tijd gehad om eten klaar te maken. En dan gingen we gewoon naar een restaurant en gingen we daar eten. Het is overal. Ja, als dit betekent in plaats van de samenkomst. Maar luister, ik ga dat niet zitten verdedigen. Het enige wat ik zeg is dat ook dat heel sterk cultuurgebonden is. Er is natuurlijk een bepaalde cultuur ook omheen ontstaan, die ik ergens ook mooi vind. Ik heb u al verteld straks van die rustige en vredige dorpen op zondag. Maar dat is meer nostalgie dan dat het nou per se een Bijbels beginsel is. Want in Bijbelse tijden moesten al die broeders en zusters werken op zondag. En als het avond was, zaterdagavond of zondagavond, dan kwamen ze bij elkaar. Dus we hebben daar langzamerhand, doordat we het voorrecht hebben van godsdienstvrijheid, hebben wij die mogelijkheden gekregen. En het feit dat Nederland ooit een christelijk land was, blijkt uit het feit dat nog steeds de meeste winkels op zondag dicht zijn. Hoewel dat binnen een paar decennia ook totaal veranderd zal zijn. Maar in andere landen kent men dat helemaal niet. Dus we zijn daarin ook onder christenen niet. Dat is wel iets om je even te realiseren. Maar die mensen die ik nou net noemde als voorbeelden, die gingen 's middags niet naar woonboulevards. Dat nou ook weer niet. En naar IKEA. Maar kijk uit dat je iemand niet veroordeelt op grond van dit soort sabbatsgeboden. Dat zeg ik expres. Op grond van het sabbatsgeboden. Ik vind het wel mooi dat Douma in dat boek schrijft. Het is al lang geleden dat ik het gelezen heb. Maar hij schrijft ook in dat boek: mag je nou bijvoorbeeld op zondag zwemmen? Daar heb je nou weer zoiets, hè? En dan zegt hij, en dat is niet als grapje bedoeld, dan zegt hij, als je als gelovige bij elkaar bent en het is erg warm en iemand heeft een zwembad in de tuin, waarom zou je dan met z'n allen niet dan in dat zwembad mogen duiken? De gemeenschap der heiligen kan zowel binnen als buiten het water worden volbracht, nietwaar? Dat heb ik nou even, dat is mijn invulling. Maar ik bedoel, het is mooi, een van de mooie dingen die schrijft hij daar, en dat vind ik toch wel heel mooi, dat is dat het een dag is dat je met Gods volk bij elkaar bent. Dat kan in de kerk zijn, dat is natuurlijk het allereerste. Maar dat kan ook 's middags in het zwembad zijn. En dan heerlijk verfrist ga je samen naar de avonddienst. Ik geef het maar ter overweging. Ik zou me niet kunnen voorstellen dat ik ooit in mijn leven op zondag naar IKEA zou gaan. Maar dat is niet omdat het niet mag. Die gedachte is verwerpelijk. Maar omdat ik een ander soort idee van de invulling van de zondag heb. Ik heb trouwens ontdekt dat heel veel mensen die strenge opvatting over zondagsrust hebben, een groot deel van de middag in bed doorbrengen. Dus dan denk ik, ja, net zo goed afvragen of dat nou de bijzondere zin van de zondag is. Wat zeg je? Uitrusten voor de volgende zware preek. Ja, ik begrijp het. Volgende vraag. Bij de belijdenis zei ik ja, ik zal altijd lid blijven van de gereformeerde gemeente. Ik zit al een hele tijd in de evangelische gemeente. Zal God mij straffen? Jongen, dat zijn wel ernstige vragen vanavond. Of heeft hij het misschien al gedaan door bepaalde moeilijkheden over me heen te laten komen? Het is één ding om uit die Gerchem te komen, dat zeg ik nou even heel streng. Maar het is veel moeilijker om die Gerchem uit die persoon te krijgen. Dit soort ideeën als er moeilijkheden in je leven komen, dat altijd straf van God is, dat is een gedachte die hebben die vrienden van Job al uitgesproken. Hebben ze hoofdstukken over volgepraat. En de Heere God is woest op ze aan het eind. Vanwege deze simpele theorie, als er iets verkeerds in je leven gebeurt, iets naars, dan zal het wel straf van God zijn. Ga maar op zoek naar wat je verkeerd gedaan hebt. Ondanks dat zijn die vrienden van Job nog springlevend. En u bent wel uit die kerk gegaan, maar die gedachte zit nog steeds in u. En dat is verwerpelijk. Maar bovendien, er is nog iets wat me stoort in deze vraag. Bij de belijdenis des geloofs zeg je niet, ik zal mijn hele leven lid blijven van een bepaalde kerk. Welke kerk dat ook is. Je doet belijdenis van je geloof. Ik weet wel dat daar ook de gedachte achter zit dat, naar mijn bescheiden mening, dat geloof het beste verwoord en vertegenwoordigd wordt in de kerk waarin ik me op dit moment bevind. Maar principieel is het niet, als het ware, het toegang tot het volwaardig lidmaatschap. Dat is iets in de tweede instantie. Het gaat er ook niet om dat je daarmee een waardeoordeel uitspreekt over die gemeente. Dat is allemaal niet aan de orde. Dat is erbij gehaald. En dan kunnen mensen later knap lastig meegemaakt worden. Je hebt toch ooit beloofd dat je lid zou blijven? Nee, dat heb je maar niet beloofd. Je hebt gezegd, ik geloof alles wat er in de geloofsbelijdenis staat. Ik geloof dat God mijn vader is. Ik geloof dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is. Ik geloof dat de Heilige Geest in mij woont. En daar gaat het over. En niet je uitspreken voor een bepaalde geloofsgemeenschap. Dus dat is al het eerste waar ik mee zit. Dat is met een huwelijk heel anders. Dan zeg je niet, ik verklaar mij dat ik een voorstander ben van het huwelijk, maar het maakt niet uit met wie. Nee, het is met deze persoon hier. Eens en voor altijd. Maar dat is in de kerkelijke belijdenis niet het geval. Dan trouw je niet met je gemeente, maar je belijdt je geloof in Christus. In de drie ene God. En dat is een heel principieel punt. En er zal een hele strijd aan vooraf zijn gegaan voordat u van de Gerchem naar een evangelische gemeente overging. En daar gaan we het helemaal niet over hebben, want u schrijft er ook helemaal niet over. Maar u zit in die evangelische gemeente wel met een slecht geweten. Als ik uw vraag serieus neem. En dat vind ik wel jammer. Want die evangelische gemeente is niet beter, is ook niet slechter dan die Gerchem. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het idee dat u zegt, ja, ik heb toen een belofte afgelegd. Die heb ik eigenlijk gebroken. Dan moet ik de gevolgen daarvan ondervinden. Die zit op die twee punten, ik noem het nog één keer vast. U hebt niet beloofd dat u altijd in de kerk zult blijven. Misschien dat de dominee dat er destijds bij verzonnen heeft, maar dat is niet belijdenis van je geloof doen. En in de tweede plaats, er zit nog iets van die vrienden van Job in u. Als er moeilijkheden komen in het leven, oh, wat heb ik verkeerd gedaan? Job, zeg het maar eerlijk, wat heb je allemaal op je kerfstok dat God je zo zwaar straft? Dat was bij de watersnood zo in 1953... Overal in al die kerken werd onmiddellijk gezocht. En dat was natuurlijk ook altijd duidelijk. Het was allemaal de zonde van het Nederlandse volk. Het zijn ook altijd de anderen vaak. Maar het zonde van het Nederlandse volk. Over Harold Kushner gesproken. Die de mooie vraag stelt. Als nou inderdaad de Holocaust een straf was voor de zonde van Israël. Waarom werden dan al die vrome Joden in Polen omgebracht. En al die geseculariseerde Joden in Amerika die gingen vrij uit. We moeten soms gewoon een beetje dieper nadenken voordat we zulke dingen maar roepen. Dus ik zou zeggen vraag stellen. Ik ben zo blij dat ik al niet weet wie die vragen stellen. Maar denk daar nog eens over na. In vraag 101 staat in geloof zweren. Als er geen geloof is, kan een niet-christen dus maar beter zeggen ik beloof. Dus toch maar voorzichtig zijn met eedzweer. Ja, voorzichtig moet je sowieso zijn. En het is inderdaad waar, ik zei het straks in de pauze tegen iemand. Ik weet van een bekend kamerlid dat altijd de eedzwering deed, omdat zijn vader dominee was in de hervormde kerk. En die zou het zo verdrietig vinden als hij de gelofte aflegde. Maar als ik die vader van de jongen was, dan zou ik tegen hem zeggen, beste jongen, als je niet gelooft wat er staat, dan vloek je eigenlijk. Dan roep je de naam van God aan, terwijl je helemaal net niks met die God te maken wil hebben in je leven. Dan zou ik als vader zeggen, dan heb ik nog liever dat je de belofte aflegt. Dan dat je, dat is nou echt Gods naam ijdel gebruiken. want daarvoor is het niet bedoeld. Het is niet een toverformule. Als je zegt, zo waarlijk helpen mij God Almachtig, dan is dat dat je daarmee uitspreekt. Ik beloof dat nu, maar dat kan ik alleen volbrengen in Gods kracht. En daar zit een geloofshouding achter. En als je die geloofshouding niet hebt, dan is het eigenlijk in zekere zin een vorm van vloeken. Daar hebt u gelijk in. Kun je avondmaal vieren in de Rooms-Katholieke Kerk, waar je alleen het brood krijgt? Nou, als dat het belangrijkste bezwaar was, dan zou het nog wel meevallen. Laat ik in eerste plaats zeggen, zou ik avondmaal kunnen vieren in uw kerk? Wie, weet ik gelukkig niet wie de vraag gesteld heeft. Maar ik ben bang dat ik in veel van de kerken waar u lid van bent ook niet zou kunnen avondmaal vieren. En niet omdat ik niet zou willen of omdat ik niet zou mogen, maar omdat jullie niet goed vinden dat ik bij jullie kom avondmaal vieren. Ik heb ook wel eens gezegd tegen katholieke vrienden, luister, jullie zijn dan katholiek, dat betekent algemeen, maar ik mag bij jullie niet eens aan het avondmaal. Dat deed dan Eucharistie. Want ik moet dan eerst wel lid worden van jullie kerk. Wat is nou zo katholiek aan jullie dan? Maar ja, dat is alweer een pijnlijke zaak. Dit gaat weer de hele wereld over. Hè. Kijk strak in de microfoon. Een kerk die het avondmaal alleen openstelt voor leden van de eigen gemeenschap is sectarisch bezig. Dat geldt voor katholieken en gereformeerden en evangelischen. Want het avondmaal is helemaal niet van jou of van jouw kerk. Dat verbeeld je je wel. Het avondmaal is van het lichaam van Christus. 1 Korinther 10. Wij drukken ermee de eenheid uit van het lichaam van Christus. Niet van onze plaatselijke kerk of van onze hele denominatie. We zeggen in het avondmaal dat wij verbonden zijn met alle leden van het lichaam. En als je dan tegelijkertijd zegt, alleen hier zijn ze niet welkom om deel te nemen, dan is het avondmaal niet meer van het lichaam van Christus, maar van een sekte geworden. Dus in die zin, als je in de katholieke kerk naar voren komt, dan zal in het algemeen niemand ernaar vragen, want ze kennen je helemaal niet als je dat in het buitenland doet. Maar ik herinner me ooit dat we met een stel, mag ik wel even vertellen, een groep van de EH, Evangelische Hogeschool, waren in een klooster voor een weekje. En dat ging verder niet om dat klooster, maar vanwege de faciliteiten daar. Maar elke ochtend was daar een eucharistieviering, korte, voor het personeel. En dan zei ik, gaan jullie mee? Dat is interessant voor jullie. Maar wie schetst mijn verbazing dat al deze 16, 17, 18, 19-jarigen, toen de uitnodiging kwam om voor te komen met brood in ontvangst te nemen, dat 2/3 van hen naar voren stiefelde. Ik keek mijn ogen uit. Ik denk, oh, wat heb ik aangehaald, zeg. Maar het bijzondere was dat het aan niemand geweigerd werd. Terwijl die priester heel goed wist dat we daar waren met een groep van de EH. Maar toen ze gezeten waren, heeft hij ze wel een donderpreek gegeven. Jullie zijn nu allemaal naar voren gekomen. Maar wat doe je nou volgende week? Dan zijn we niet goed genoeg. Dus vandaag profiteer je van ons, terwijl je zou moeten weten dat je alleen maar kunt deelnemen als je katholiek bent. Maar ik zeg tegen mijn katholieke vrienden, ook wat dat betreft zijn jullie net zo sectarisch als heel wat protestantse kerken, die ook het avondmaal alleen maar openstellen voor de eigen leden. Dat wil niet zeggen dat je niet zorg moet hebben bij de toelating, maar het avondmaal is voor het hele lichaam van Christus. En of je dan alleen het brood krijgt of brood en wijn, is niet zo belangrijk. Ik ga niet naar de Rooms-Katholieke Kerk. Ik weet zelfs van katholieke vrienden in België, die katholiek waren moet ik zeggen, maar die officieel altijd lid zijn geweest van de katholieke kerk. Dan moet je weer even je Hollandse gevoelens vergeten. Dit zijn evangelische broeders, maar die zeggen uiteindelijk komen we allemaal uit die katholieke kerk. Er is dan een heel ontzettende hoop mis, maar daar horen we eigenlijk thuis. We horen niet allemaal thuis in de hervormde kerk. Als je nog verder teruggaat, horen we allemaal thuis in de katholieke kerk. Alleen, nou, er zijn ontzettend veel redenen om daar niet meer, dat je daar niet meer aan het avondmaal kan. En die goede vriend van mij uit België die zegt, ik ben nog steeds lid van de katholieke kerk. Er is maar één kerk en dat is die. Maar ik kan er niet avondmaal vieren. Want ik kijk om me heen en ik zie verreweg, de meeste van die mensen hebben in het dagelijks leven helemaal niks met God. En dat is een goed standpunt. Dus in plaats dat een protestant voor de aardigheid ook eens een keer zo naar voren gaat en zomaar deelneemt aan de Eucharistie en nauwelijks beseft wat hij eigenlijk doet en met wie hij in verbinding staat, is dit het omgekeerde. Dit is een katholiek die zegt, uit principe kan ik dat niet doen. En die gaat zondags naar een evangelische gemeente. Dus ja, een kerk moet zich avondmaal openstellen voor, op bijbelse wijze, voor alle kinderen Gods. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daarom omgekeerd overal maar naartoe gaat om daar deel te nemen. Want dan zeg je, ja maar, met wie neem ik hier deel aan de Eucharistie. Dat vind ik veel belangrijker dan dat ik alleen maar het brood krijg. Dat vind ik niet zo belangrijk hoor. Ik snap het niet, maar ik vind het niet belangrijk. En ik vind het ook niet zo belangrijk dat die meneer zo'n mooie jurk aan heeft. Wat ik belangrijk vind is al die mensen om me heen. Het is de uitdrukking van het lichaam van Christus. Hoeveel van die mensen hier hebben in het dagelijks leven werkelijk iets met God? En komen alleen maar hier een godsdienstige plicht te vervullen. Eigenlijk is het een vraag, ja, het is wel eens jammer om dat dan kort te moeten doen. Want er zit natuurlijk zo ontzettend veel aan vast. Dus ik hoop dat ik door de kortheid niet verwarring teweeg breng. De Sabbat was toch al eerder geheiligd, niet pas bij Mozes. Als in Genesis 2 vers 2, al in Genesis 2 vers 2 was de Sabbat al een rustdag. En toen waren er nog geen Joden. Is de Sabbat niet om deze reden een heilige rustdag voor alle mensen? Is het Sabbatsgebod niet al in het paradijs ingesteld? Strikt genomen, nee. Wat er staat is op de zevende dag rustte God en hij heiligde die dag. Hij gaf er een bijzondere kleur aan. Maar pas achteraf in het licht van de 10 geboden kun je al terugredeneren en zeggen, kijk, daar heb je in feite al dat Sabbatsgebod. Maar er staat niks van een gebod. Er staat niet, je moet dit en je moet zus en je moet zo. Dus in die zin zeg ik, de wet van Mozes is strikt genomen. Je kunt niet een scheiding maken in de wet van Mozes. Dan zeggen sommige dingen waren voor alle mensen en sommige dingen alleen voor Israël. Dat is natuurlijk wat in de reformatie is geprobeerd. En dan werd die wet uit elkaar getrokken. Er is dan een moreel deel, dat geldt voor alle christenen. Maar dat is theologie, dat is een theorie. Je kunt de wet op die manier uit elkaar halen. Want al die geboden zijn met elkaar verweven. Je kunt niet zeggen, nou, voor ons gelden alleen de morele geboden en al die civiele en ceremoniële geboden, die gelden voor ons niet. Dat is willekeur. Je staat onder de wet van Mozes of je staat er niet onder. Dat zijn de 3 grote theorieën. Hè? We staan ook allemaal onder de wet van Mozes, dus moeten we ook die feesten houden en de kinderen besnijden en de spijswetten houden. Of we staan niet onder die wet van Mozes, dat is mijn visie. Of we staan er een beetje onder. Namelijk wel onder die 10 geboden, maar niet onder de rest. Nou, dan zal je toch echt gedegen goed beslagen ten ijs moeten komen om met dat te kunnen duidelijk maken waarom dat zo is. En dat komt door de verwarring dat men zegt, ja, maar wij mogen toch ook niet stelen, echtbreken, doden. Ja, dat is waar, maar dat is niet omdat het in die geboden staat. Ik sta onder de wet van Christus, zegt Paulus in Galaten 6 vers 2. Ik ben aan Christus wettelijk onderworpen, zegt hij in 1 Korinther 9 vers 21. Dat past niet voor een christen. Dat heeft met de wet van Mozes principieel niks te maken. Maar wat in die wet van God geldt, van Christus geldt, dat geldt in deze kern natuurlijk ook al onder de wet van Mozes. Maar wij staan daarmee niet onder de wet van Mozes en ook niet onder een stukje daarvan. Maar hier zijn hele grote theologische vragen aan verbonden. En weer zeg ik, dat moet ik allemaal even heel kort hier aangeven. Dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk. Maar ik begrijp dit argument wel. Je zou kunnen zeggen, dat Sabbatsgebod is toch niet alleen maar iets van die wet van Mozes. Kijk, maar daarom is het zo belangrijk dat het al in Genesis 2 staat. Daarom denk ik ook dat het geldt voor de hele geschiedenis van de mensheid. In het Messiaanse Rijk, die Sabbat is nooit afgeschaft. Laat ik dat nog eens even benadrukken. Die Sabbat is niet verhuisd naar de zondag, maar hij is ook niet afgeschaft. En nogmaals, in het Messiaanse Rijk, daar vind je ook verschillende profetische heenwijzingen, is de Sabbatdag de rustdag voor de hele wereld. Dat moet je goed bedenken. Maar wij staan onder de wet van Christus. En daarvoor gelden andere regels. Maar nogmaals, het is een heel groot onderwerp en eigenlijk te kort voor zo'n korte vragenbeantwoording. Als u daar meer over wil weten, maar dat boek is helaas uitverkocht, lees dan mijn boek Hoe lief heb ik uw wet. Maar dat is al uit de jaren 90. Dat komt in het Engels uit binnenkort, in een veel uitgebreidere versie. Maar ja, om nou Engels te worden gezitten leren. Ja, dat kent u al lang Engels, hè. Waarom een Jood wel de Sabbat? Er is toch volgens het Nieuwe Testament geen onderscheid tussen Jood en Griek en Christus? Ja, in Christus. In Christus is nog Jood, nog Griek, zegt Galaten 3. Er zijn dus dingen waarin wij verschillen. In Christus is nog Jood, nog Griek. Maar in de praktijk van het leven is er een groot verschil tussen Joden en Grieken. Net als tussen man en vrouw. In Christus is ook nog man of vrouw. Als u dat als een aanleiding zou nemen om te zeggen, ik trouw niet, want met wie moet ik trouwen? Christus is nog man, nog vrouw. We zijn allemaal precies gelijk. Nee hoor. Ook ondanks het feit dat in Christus nog man, nog vrouw is, trouwen we nog steeds. En dat betekent in de praktijk is er wel een groot verschil tussen man en vrouw. En daarom heeft de christenen hebben zich ook kunnen vermenigvuldigen, omdat ze heel goed wisten dat er een groot verschil is tussen man en vrouw. Maar in Christus staan ze gelijk voor God. Zo is er ook een enorm verschil tussen Joodse gelovigen, Messias gelovigen, Joden en Messias gelovige christenen. Ik vind dat een Messias beloofde Jood de wet moet houden. Dat vind ik niet. Hij staat onder die wet en hij is er nog nooit onder vandaan gehaald. Hij staat onder de wet van Mozes. Hij moet zijn zoontjes besnijden. Dat doen mensen zich op de leidende Joden, ook honderdduizenden. Hij moet zijn zoontjes besnijden. Hij moet de spijswet onderhouden. Hij moet de Sabbat onderhouden. En hij moet de feesten onderhouden. Ik hoef dat niet. Ik mag het wel. Er is niemand die mij dat verbiedt. Ik mag het wel, maar ik hoef niet. Dat is verschil. Waarom? Omdat ik een gelovige uit de volkeren ben. En sinds Handelingen 15 weten we dat daar grote verschillen tussen zijn. Maar in Handelingen 15 zijn die geboden van de wet van Mozes niet opgeheven voor de Joden. Ze zijn alleen niet bindend opgelegd aan de gelovigen uit de volken. En er staat ook in hetzelfde vers in Christus is nog geen verschil tussen slaaf en vrije. Dat is waar, we zitten daar niet meer zoals in Groningen vroeger het geval was, waar de rijke boeren in de ouderlingenbanken zaten en de arme sloebers die zaten achterin, waar de sociale misstanden zelfs tot in de kerk zichtbaar waren. Nee, in Christus is nog slaaf, nog vrij. Daar gelden al die sociale verschillen niet. Klein verhaaltje. Een man, wiens boek ik graag gelezen heb uit de 19e eeuw, was koetsier bij een rijke meneer. Ze waren allebei lid van dezelfde gemeente. En op zondag reed de koetsier de koets voor, nam zijn pet af, meneer stapte in. En ze reden samen naar de gemeente. Op het moment dat ze de zaal binnenkwamen, waren de rollen veranderd. Deze rijke meneer was gewoon een van de gemeenteleden en hij was een van de voorgangers. En toen hij overleden was, heeft die rijke meneer veel van die preken van deze man gebundeld en uitgegeven. Want hij had het grootste respect voor hem. Maar zo gauw de dienst afgelopen was, dat kunnen we ons vandaag helemaal niet meer voorstellen. Zo gauw de dienst afgelopen was, koets voorrijden, meneer instappen, dan was hij weer koetsier. Maar in Christus was er geen koetsier en geen rijke meneer. Maar in de praktijk van het gewone leven wel. En zo is ook nog steeds verschil tussen man en vrouw. Gelukkig zou ik zeggen. En er is ook nog steeds verschil tussen Jood en Griek. Dus verwar die dingen niet. Ziet u de psalmversen van Red mijn leven God, want de doden loven u niet. In het dodenrijk wordt u niet geprezen. Niet als bewijs dat Maria enzovoort ons niet kan horen. Nou, en in Prediker 9 vers 5 tot 8, de doden weten niets en hebben nergens aan deel onder de zon. Nee, dat vind ik geen goed bewijs. Ik geloof dat Maria mij niet kan horen, maar niet op grond van deze verzen. Als je wat wil weten over het hiernamaals, kom je in het Oude Testament van een koude kermis thuis. Er zijn maar een paar teksten en die gaan er ook niet over. Die paar teksten zijn op uw zaligheid wachten, o Heer, zegt Jacob op zijn sterrenbed. Forget it, heeft niets met de hemel te maken. Weer voel ik mij machteloos, ik kan het allemaal niet gaan zitten uitleggen hier. En als in Psalm 73 gezegd wordt, wie heb ik nevens u omhoog, dan gaat het daar, en gij zult me opnemen in heerlijkheid, het gaat niet over het sterven. Het spijt me verschrikkelijk, het gaat altijd over het Messiaanse Rijk. In het Oude Testament ligt er een groot deksel over. Je weet maar één ding, als een mens sterft, gaat hij naar de Sheol. Het woord dodenrijk is bijna al te nieuw testamentisch. Je gaat naar de Sheol, je gaat naar het graf. De hel in de Statenvertaling is nog veel fouter, maar daar hebben we het nou even niet over. Het is niet de hel, het is niet het dodenrijk, eigenlijk is het gewoon het graf. Het is maar één ding zeker, als je sterft, dan ga je naar het graf. Maar er is de troost dat we uiteindelijk zullen opstaan. Dat inzicht bestaat wel in het Oude Testament. Dus als je iets over het hiernamaals wil weten, is het altijd onwijs om teksten uit het Oude Testament te citeren. Want daar lag daar een deksel over. Dus de prediker die stelt één ding vast. Hij heeft nog nooit een dode zijn mond horen opentrekken. De doden zwijgen. Ze zijn eigenlijk aan dit leven onttrokken. Maar dat er zoiets is als een aanliggen in de schoot van Abraham, zoals in Lucas 16. Dat is de Heer Jezus pas de eerste die een tip van die sluier heeft opgelicht. En dat er ook een andere plaats is, de plaats van pijniging waar die rijke man is. Hij is de eerste die een tip van die sluier heeft opgelicht. Ook het Jodendom spreekt nu over hemel en hel, maar dat hebben ze eigenlijk van de christenen overgenomen. En dat is in het Oude Testament niet, dus je moet nooit de teksten voor citeren. U weet, in 1967 is er een grote scheuring geweest in de gereformeerde kerken vrijgemaakt. En daar hebben de Nederlandse gereformeerden zich toen afgescheiden, zo gingen ze later heten. En een van de redenen, er waren meer redenen, maar een van de redenen waren de geschriften van dominee Telder. En die beriep zich op deze teksten om te bewijzen dat er een soort zielenslaap was. Als we sterven, dan raak je buiten bewustzijn, om hoe je het ook schrijven wil. En dan, je komt pas weer bij in de opstanding. Ik was nog een heel jong predikertje, weet ik het nog. Ik was eens uitgenodigd in zo'n Nederlands gereformeerde kerk, ik wist het nog helemaal niet. Waarschijnlijk was het nog zelfs voor de scheuring van 77. Nou, dat is wel erg jong dan. Maar in elk geval, toen zei een van die meneren, dat u over de hemel, we gaan helemaal niet naar de hemel. En toen zei hij zo mooi, ik heb het nooit vergeten, hij zal intussen al lang hebben meegemaakt dat het anders is. Maar hij zei, de seconde van mijn heen gaan leunt tegen de seconde van mijn wakker worden. Oeh. Nou, ik weet dat hele dierbare vrienden van mij datzelfde geloven. Dan denk ik, nou, we merken het vanzelf wel. Hoewel, als hij gelijk heeft, dan merken we het natuurlijk helemaal niet. Want dan ben je buiten bewustzijn. Ik begrijp dat als beeldspraak. En dan weten we het pas in de opstanding. Dan zeggen we, hé, ja, toch gelijk. Dus, maar ik denk dat ik redenen genoeg heb vanuit het Nieuwe Testament om te geloven dat we, zoals Paulus het zegt, dat het bij Christus zijn is verreweg het beste. En dat is toch, dat kan hij toch nooit zeggen als we bij het sterven onder narcose raken. Zolang als de operatie duurt. Ik kan me niet voorstellen waarom dat nou beter zou zijn. Als de Heer Jezus zegt tegen de moordenaar aan het kruis, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn, dan bedoelt hij toch iets mooiers dan dat. Maar je moet niet oud-testamentische teksten aanhalen, dan krijg je dit soort toestanden. Dan krijg je kerkscheuringen. Want Telder heeft dat hele boek geschreven, de doden weten niets, en dat baseerde hij op prediken. En als mensen een leer baseren op de moeilijkste teksten van de Bijbel, dan weet je dat het altijd scheef gaat. Je moet moeilijke teksten in de Bijbel uitleggen aan de hand van makkelijke teksten. En ik noemde er een paar. Maar als je het andersom gaat doen, dan loop je helemaal vast. Dus, maar ik neem aan dat dominee Telder intussen beter weet. Mag ik van God werken op zondag? Mag ik van de Bijbel werken op zondag? Hoe krijgen we dat nou ervoor om te zeggen, hou op met dat mogen. Hou op met dat mogen. Stel je voor dat je in het ziekenhuis ligt. En op zondagochtend word je wakker, is helemaal niemand. Doodstil in het ziekenhuis. Al het personeel is naar de kerk. Dan lig je dan. Je drukt op een knop, want het gaat niet goed met je. Er is niemand. En dan zeg ik, dan vind ik het wel eens oneerlijk om dat werk over te laten aan ongelovige verpleegkundigen en gelovige, ongelovige artsen. Omdat de gelovigen denken dat ze niet mogen werken op zondag. Luister, zo functioneert dat niet in een samenleving. En er zijn een heleboel van dat soort dingen te noemen. Je hoeft niet op zondag naar Albert Heijn, dat had je ook de dag van tevoren kunnen doen. En voor mij hoeft het brood en het vlees niet per se kakelvers te zijn. Maar je moet het niet in de mag-sfeer trekken. Mag het nou wel of mag het nou niet? Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je betere dingen hebt. En als het gaat om dingen die absoluut noodzakelijkheid zijn om onze samenleving in stand te houden, zoals personeel in ziekenhuizen, dat is misschien wel het meest treffende voorbeeld. Trouwens, luister, ik weet niet of je enig benul hebt. Ik heb vaak 3 keer op een zondag gepreekt. Als ik dat geen werk mag noemen, dan weet ik het niet meer. Het is een zwaar leven voor heel wat predikanten die 2 of 3 keer preken op een zondag en dat ook nog grondig willen voorbereiden. Die mensen hebben het best pittig. En op een bepaald moment heeft mijn vrouw mij verboden om nog 3 keer te preken op een zondag. En aangezien ik natuurlijk zeer gehoorzaam ben aan mijn vrouw, doe ik dat ook niet meer. Dat trek ik ook niet meer. Maar nee, voor ons is die zondag eigenlijk niet zo'n rustdag hoor. En daar zit ook niemand over in, want dat dominees mogen dat wel. Nou, verpleegkundigen mogen het ook. Ze moeten het ook. Het is zelfs nog belangrijker dat er verpleegkundigen zijn en artsen die op zondag bereid zijn te werken dan dat er dominees zijn. Dat zal ik het maar even zo zeggen. Want je kunt ook zonder dominees bij elkaar komen om de Heer te loven en te prijzen. Maar je kan niet in een ziekenhuis liggen zonder dat er artsen en verpleegkundigen op zondag zijn. Dus, maar nogmaals, kom nou los van dat mag.
Ja, maar er wordt wel vaak aan de jeugd meegegeven. Ook vanuit kerk.
Van dat mag niet.
Als je mag wel. Maar meer van als je een keuze hebt van een baan.
Nee, nou, die ambieer ik ook niet, die baan. Nee, oké. Okay. Maar, nee, dat snap ik. Maar luister, moet je denken dat dan, dat je ook zeggen, mensen dan moeten zeggen, je wordt maar geen verpleegkundige. Nee, dat doe je niet. Maar moet je dan wel tegen die mensen zeggen, luister, laat dat verpleegkundige dan aan de anderen over? Nee, dat is net als bij de Joden. Wat zeg je?
Je leert toch gewoon, je hoeft toch niet altijd.
Nee, maar het betekent in de praktijk dat het zondagswerk dan overgelaten wordt aan degenen die dan niet gelovig zijn of anders gelovig zijn. En dat vind ik net zo problematisch als wat ik hoorde van vrienden in Elburg, waar de Joden op Sabbat even kwamen aankloppen bij de christelijke buren om te vragen of zij het vuur wilden aansteken, want dat mochten zij niet. Zoiets kan ook alleen maar in stand blijven als er genoeg mensen om je heen zijn die wel bereid zijn dat werk te doen. En dat is hier dan eigenlijk net zo. De samenleving blijft in stand doordat er verpleegkundigen zijn en artsen die wel bereid zijn op zondag te werken. Maar dat van het Feyenoord heb je voorkomen. Dat jij dat woord trouwens kent, Feyenoord.
Rotterdam.
Kees.
Ja, uw verhaal over het ziekenhuis en zo, dat is duidelijk. Daar ben ik het van harte mee eens.
Ook dat daar gereformeerde verpleegkundigen werken?
Tuurlijk.
Goed, zo kijk. Hè, hè.
Als u nog een keer naast me zou komen wonen en ineens zou ik op zondagochtend een muurtje horen verwijderen en ik hoor enorm...
Dat doe ik nooit.
Maar dan zou u toch deze broeder een beetje...
Ja, absoluut.
Nee,
ja.
Waar moet dat nou?
Ik erg mij ook als ik in mijn tuintje zit op zondag om gezellig koffie te drinken met mijn vrouw en ik hoor daarnaast het grasmachine en ik hoor verderop dat iemand zijn auto staat te wassen en natuurlijk, dat vind ik ook. Nee, moet het nou vandaag? Maar die mensen denken er niet eens bij na. Die denken er niet eens bij na. Maar als ik het zou doen, dan breek ik nooit muurtjes af, Kees. Ik heb dat talent niet. En het grasmaaien intussen hoef ik ook niet meer te doen. Dus ik heb ook niet zo'n verleiding eigenlijk om dat soort dingen te doen. Maar ik... Ja, als ik nou eens aan een manuscript bezig ben, en dat fascineert me enorm. Het gaat over Bijbelse dingen.
Dus nou ben ik wel serieus, dan lacht de duivel in zijn vuistje.
Ja, en toch zit daar een probleem aan wat jij zegt. Ik hoop dat het goed overgekomen is. Je wilt niet alles maar loslaten en iedereen maar zijn gang laten gaan. En toch zit daar het gevaar in dat als het niet van binnen uitkomt bij die mensen, als het inderdaad is, nou jongens, we nemen de eerste kerkdienst, soms kan je dat doen, zijn we er om 12:30 vanaf en de rest van de dag kunnen we naar het strand. Dat helpt niet of je tegen die mensen zegt dat mag niet, want dat hoort niet bij de zondagsheiliging. Zondagsheiliging moet van binnen uitkomen. En ik ben wars van alle opgelegde geboden, waarbij die mensen dan tanden knarsen om geen genadigheid met de kerk te krijgen, dat dan maar doen. Als het niet van binnen uitkomt, heeft het voor God geen enkele waarde. Heeft het alleen maar het uiterlijk handhaven van een bepaalde vorm. Toch? Ik snap je punt wel. En ik kan me er ook wel in vinden dat je zegt, we moeten elkaar daarin toch helpen. Want ik erg me dat ook wel eens, dat natuurlijk in de evangelische wereld ook heel sterk, daar heeft men ook weinig benul van zondags betekenis, van de betekenis van de zondag. Maar met geboden help je hier niet veel. Het zijn de twee uitersten weer. Proberen door geboden het allemaal in stand te houden zoals vroeger was. En aan de andere kant, nou, het is eigenlijk dag als, net als elke andere dagen. En we besteden die op dezelfde feestelijke manier, vooral als het prachtig weer is en het strand is dichtbij. Ja, dat is, beide is het niet. Maar wat is dan wel de goede weg? En de goede weg is dat je mensen van binnenuit probeert dingen duidelijk te maken. Maar niet de weg van de geboden.
Ja, ik ben het er wel mee eens, maar aan de andere kant...
Maar wacht, jeugd is weer een ander verhaal. Kinderen wil je opvoeden. Je wil ze ook proberen een bepaalde stijl bij te brengen. En tegen driejarigen of zesjarigen hou je niet een zo'n diepzinnig betoog als ik nou probeer te geven. Dan zeg je gewoon, luister, we gaan zondags naar de kerk. Klaar. Mijn vader zei altijd, je moet niet mee, je mag mee. Maar als je niet wil, dan moet je mee. Zo gaf hij ons toch de indruk dat wij dat vrijwillig deden. Er was trouwens bij ons thuis ook nooit veel discussie. Dus we gingen twee keer naar de samenkomst en tussendoor nog naar de zondagsschool. Dus wat dat betreft een zeer... Maar dat kwam van binnenuit. Wij hebben daar nooit drukte over gemaakt. Maar kijk, bovendien, je kunt tegen een zesjarige zeggen, je moet mee. Maar als je dat tegen een zestienjarige zegt, en je zegt, zolang je nog niet meerderjarig bent, doe je wat ik zeg. Wat denk je dan dat je bereikt? Door een uitwendige vorm af te dwingen, daar heb je niks aan. Het enige wat je kan proberen is liefde bij de zondag voor te brengen. Ik ken twee soorten mensen uit de bevindelijk gereformeerde gezinnen. Dat zijn de ene die zeggen, de zondag was de vreselijkste dag van de week. Want je mocht niks. Vandaar een groot deel in bed werd doorgebracht. Je mag niks. Ik ken ook mensen die zeggen, de zondag is voor ons de mooiste dag van de week. Dan zijn we met het gezin samen. We praten na over de preek. We lezen samen de Bijbel. Dat is een feestdag voor het gezin. En dat vind ik heel erg mooi. Dat vind ik heel, daar zou ik er nooit iets van af willen nemen. Maar op het moment dat het wetje erbij komt, denk om het wetticisme, die fariseeën zitten in ons aller ziel. En, maar dan moet je niet de kleine kinderen erbij halen. Kleine kinderen moeten doen wat hun ouders zegt. Maar dan zeggen kleine kinderen. Bij een 12-jarige, 16-jarige, als je dan al het spel verloren hebt, dan red je er niets mee. Integendeel, je hebt alleen maar kans dat je de kinderen nog verder van het geloof vervreemdt door af te dwingen met geweld.
En wat moet die houding zijn op zo'n moment?
Wat zegt u?
Wat moet die houding zijn op zo'n moment? Als je...
Ja, maar dan heb je het vaak al, dat is het probleem, dan is het vaak al te laat. Als moeders zeggen, vaders zeggen, en dat heb ik meerdere malen meegemaakt van een 12-jarige kind, ja, ik heb eigenlijk niks meer over dat kind te vertellen. Ja, wat wou je dan nog doen? Niks. Niks. Dat had je dan al jaren eerder moeten doen. Ik weet ook trouwens, sommige van die kinderen zijn toch goed terechtgekomen. Je zou kunnen zeggen, wat cynisch, wij overleven gelukkig het algemeen vrij redelijk onze opvoeding. Want wij maken allemaal zo verschrikkelijk veel fouten. Mijn vrouw en ik hebben, vooral ik, heel veel fouten gemaakt. Het is al een wonder dat er nog iets van terechtgekomen is. Heel veel kinderen overleven toch wel die opvoeding. Maar het wettische maakt van twee kinderen net zo wettisch als jij. Of ze gooien alles overboord en willen er niets meer van weten. En die mensen, vaak met tranen, vaak met woede, die komen ook bij. Wij mochten, denk ik, wat? Dat mag. Ja, maar dan, kijk, dan, als je het probleem goed wil bekijken, dan moet je ook eens natuurlijk beginnen. Is die kerk eigenlijk wel boeiend genoeg voor dat kind? Waarom, als dat kind daar zit, wil het nog niet zeggen dat het onder het woord is. Zeker in de evangelische wereld zitten ze allemaal op hun mobieltje tegenwoordig. Ik vind het altijd een sport als ik preek in zo'n gemeente, om die jongelui van het mobieltje los te weken. Want ze moeten toch wat te doen hebben. En anders gaan ze, wat ik deed toen als kleinkind, hadden we nog geen mobieltjes. Maar dan ging ik in de Bijbel zitten lezen als het een saaie preek was. Dan kun je zeggen, nou ja, ben je toch onder het woord, dat is ook zo. Maar je moet natuurlijk ook aan de andere kant beginnen. Je kunt dat alleen maar tegen je kinderen zeggen, als het voor zo'n kind ook aantrekkelijk is om daar te zitten. Wat heeft het anders voor zin om te zeggen, ze zijn onder het woord? Dat is toch geen mechanisme? Want dat woord komt dan toch maar hun oren binnen.
Nou, geloven
ze
uit het woord.
Ja, geloven ze uit het woord. Nee, natuurlijk is het zo, maar dat heeft hier niks mee te maken. Het heeft mee te maken met het feit dat als onze kerkdiensten ook voor die kinderen niet de moeite waard zijn, aantrekkelijk zijn of hoe je het ook formuleren wil, dan heeft dat geen zin om zoiets te zeggen, want die kinderen luisteren dan niet. Daarom zeg ik, als ik preek, is dat voor mij altijd een van de grootste uitdagingen of ik ook die jonge mensen kan bereiken. Ik was een keer in een gemeente, dat zeg ik nou niet om op te scheppen. Daar zat achterin een heel stel van dat soort 15, 16-jarig spul. Wat trouwens het schattigste deel van de hele gemeente is trouwens, dat zeg ik er even meteen bij. En die kwamen naar me toe en zeiden, we zitten altijd een donderjaar achterin zitten, maar we hebben allemaal zitten luisteren. Oh, zeg ik, dank u wel, Heere God. Dat is voor mij een enorm compliment. En als het bij anderen niet zo gebeurt, dan moet je niet die jongelui de schuld geven. Dan moet je ook vragen, wordt er zo gepreekt dat die jongelui, hey, hier wat, dan moet je even luisteren. Snap je? Dus het werkt, dat is waar wat u zegt, dat was allemaal waar. Maar dan moet je ook al die andere dingen noemen. Dan heb je het complete plaatje. Wauw, we komen hier in diepe wateren met z'n allen. Kees, laatste woord.
U maakt toch wel wat los, wat u zegt is allemaal waar. Allemaal, maar de dominee is moeilijk.
Luister, ik zal je wat anders vertellen. Ik ben nog nooit, dat is lekker als een eind, hè? Dan kunnen we geen tijd meer voor verdere discussie. Ik ben nog nooit zo optimistisch geweest over de christelijke jeugd in Nederland als vandaag de dag. En dat zeg ik omdat ik nou eens een keer niet wil meehuilen met al die wolven in het bos. Weet je hoe het vroeger ging? Je ging mee naar de kerk, je was allemaal braaf en gehoorzaam, je deed op tijd blijdenis van het geloof, je trouwde in die kerk, je werd ooit ook nog eens begraven vanuit die kerk, kreeg je kinderen, dan werden die gedoopt in die kerk. Als 10% van die mensen in de Neder-Duits gereformeerde kerk van voor 1816 en de Nederlandse hervormde kerk van 1816, 10% van die mensen werkelijk leven, het God hadden maar de handjes dichtknijpen. Maar de sfeer was zodanig dat iedereen braaf meeging. Iedereen in het dorp ging ook naar de katholieke of naar de protestantse kerk. Dat zat in de cultuur, dat is na de jaren 60 totaal veranderd, eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog. We moeten nu ze weer winnen. En dan moet je niet de schuld geven aan de jongelui. Dan moet je zeggen, hey, wij hebben vandaag een totaal andere uitdaging, want wat vroeger vanzelfsprekend is, is het vandaag niet meer. En ik zie vandaag onder jonge mensen zulke geweldig mooie dingen gebeuren. Ik ga naar een avond van jij daar. Dat noem ik nou zo expres, want er zit een Revo-jeugd. Dat ik daar mag komen is al een groot voorrecht. Dat heb je natuurlijk ook wel. Ik pas mijn taalgebruik dan ook netjes aan. Sommige mensen ze krijgen ook wel telefoontje, maar nou zo'n evangelische man. Maar ik mag daar dus komen. Nou, ik zou ze wel willen opeten. Ik vind dat zulke geweldige jongelui die daar op een vrije avond komen. En ik zie allemaal dat ze gebiologeerd, geboeid zitten te luisteren. Ik denk, wauw, ik kan wijzige jongelui in onze gemeente halen. Ja, die hebben we ook wel. Maar zo'n hele grote massa bij elkaar. Fantastisch. Weet je waarom ik zo enthousiast ben? Natuurlijk zijn er een heleboel die weggaan. Vroeger bleven ze in die kerk zitten. En deze broeder zou zeggen, ja, anders bleven we dan toch maar onder het woord. Ja, het ging van het ene oor in het andere oor uit. Nu moet je weten waarom je er zit. En dus gaan er een heleboel weg, vertrekken er elk jaar 60.000 uit de protestantse kerk. Maar degene die blijven zitten, daar zitten er nog een aantal voor het nummer, maar ik heb het over de jongere generatie. Die onder de 40 nog steeds in de protestantse kerk zitten, heb ik geweldig optimistische gedachten over, Kees. Wauw, want die mensen weten waarom ze daar zitten. En dan ben ik wel eens in, maar dat is dan meer van het evangelisch werkverband, dat geef ik dan wel eerlijk toe. Maar dan denk ik, wauw, zeg, als alle gemeenten in de hervormde kerk zo waren, hadden we geen evangelische gemeente meer nodig. Daar is een enthousiasme. Dus in die zin, pas geleden een ex-hervormde predikant, Evert van der Pol, die schreef dat, misschien is het nog nooit zo goed gegaan met de christelijke kerk in Nederland als vandaag. En dat zei hij dwars tegen al die klagers en al die mensen die de kerk verlaten. En ik begreep precies wat hij bedoelde. En ik probeer dat nu met een paar woorden te zeggen. Wat er nu nog over is, en dan moeten er nog veel meer vertrekken. Wat er over is, weet waarom ze daar zitten. En die zijn veel positiever, veel enthousiaster en veel meegaander. Veel meer, want we leven ook in een geseculariseerde wereld. Die zullen veel krachtiger getuigen zijn dan vroeger. Toen verreweg de meeste mensen daar alleen maar zaten. Omdat ze godsdienstig waren. Maar je kunt er gelukkig niet meer op ingaan. Maar, misschien overdrijf ik het een beetje, maar ik vind het wel erg belangrijk. Ik ben helemaal niet zo pessimistisch over de kerk in Nederland en over de jeugd in Nederland. Als ik zie op de opwekkingsconferentie met Pinkster, die duizenden jonge mensen die daar zijn. Ik vraag me af of die 100 jaar geleden wel bestonden. En hoe je ze zou hebben kunnen vinden. Nee, de volgende lezing gaat over artikel zondag 39. En... Oh, daarna, ja. Maar dit is geen Revo-jeugd hier. Oké, okay. Goed. Lieve mensen, het was weer een spannende avond. We hebben weer een hoop over ooit gehoopt. Weet u wat leuk is? Die eerste zondagen, die gingen allemaal over zwaar theologische zaken. En die zijn allemaal heel belangrijk. Je zou kunnen zeggen, daar hadden we meer tijd aan moeten besteden. Dit is allemaal gemakkelijke kost. Nee. Ik mag nog wel vertellen, hè? Ik heb ooit een bijbelspreking meegemaakt over de Romeinenbrief. Dat duurde jaren. En die eerste 8 hoofdstukken, eigenlijk eerste 11 hoofdstukken, die gingen eigenlijk nog redelijk snel. Dat deden we 4 jaar, daar waren we klaar mee. Maar toen, hoofdstuk 12 tot 16, dat duurde veel langer. En iemand zei toen tegen mij, een familielid, een stuk ouder, die zei tegen mij, Willem, dat is logisch, joh. De leer, oké, dat leggen we nog eens een keer uit. Maar de praktische toepassing ervan in Romeinen 12 tot 16. En zo is het hier ook. We hebben nog zelden zoveel discussies gehad na afloop. Dan nou juist nou het over hele praktische dingen van alle dag gaat. En dan met name wat die zondagsdus betreft. Maar de volgende keer denk ik dat het weer net zo zou kunnen gaan. Want dit raakt ons allemaal in ons dagelijks functioneren. En daarbij mogen we best verschil van gedachten hebben. De een zal hier meer accent op leggen dan de ander. Dat is ook helemaal niet erg. We leren daarin van elkaar. En nu gaan we afsluiten met gebed. Ja, Heere God, onze Vader in de hemel. Zo zijn er zoveel aspecten aan zoveel zaken. We benadrukken dit en we zien dat er toch nog weer een andere kant is. En we benadrukken die en er is nog weer een derde aspect. Dat is maar goed ook, want u bent zo groot dat ook de dingen van u groot zijn. Vaak veel groter dan wij met ons beperkte mensenverstand kunnen omvangen. En daarom willen we ook naar elkaar luisteren, want we komen uit allerlei verschillende achtergronden. We brengen verschillende inzichten met elkaar, met ons mee. En daar kunnen we van elkaar van leren. door verschillende accenten te leggen en die naast elkaar te vergelijken. En zo is dat vanavond ook gebeurd. En daar danken wij u voor. En laat het maar mogen doorwerken in onze harten, ook in mijn hart, maar van ieder die hier was. Al die verschillende kanten die we hebben gehoord. We danken u dat u bezig bent met uw kerk, ook in dit land. En dat u ons nog lang niet hebt opgegeven. En dat er prachtige ontwikkelingen zijn. En daar kunnen we dankbaar voor zijn, ook al hebben we best zorgen over dit of dat. Maar de gezapigheid die vroeger vaak zo algemeen gold, Heer, daar willen we van verlost worden. Maak ons wat levende christenen. We bidden voor onze jonge mensen in onze kerken en gemeenten. We zien daar zoveel vuur en enthousiasme en toewijding. We zien daar ook heel veel vervlakking en weglopen en secularisatie. Naast elkaar, naast elkaar. Het positieve en het negatieve. Zoals uw woord het gezegd heeft, laat dat vuil is nog steeds vuiler worden. Maar wat schoon en wat mooi is steeds schoner en steeds mooier worden. Misschien leven we wel in die tijd, maar laten we vooral dan oog hebben voor het mooie dat van u is. En dat u ook in deze tijd nog werkt. We vertrouwen ons aan u toe als we van hier gaan wezen met ons Heren. En wil ons ook een volgende keer weer in gezondheid bij elkaar brengen. Wij loven en prijzen u voor alles wat we deze avond met elkaar mochten overdenken. Amen.